Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. We gaan het vandaag hebben over de rechtszaken tegen kruisboogschutter Kenzo K., de moord in het Schelvorspark in Almelo en de kofferbakmoord in Almelo. En leidt een anonieme tipgever naar de vermiste jihad uit Enschede. Dat bespreken we verderop in deze podcast, want we beginnen met de rechtszaak over het drugslab in Vroomshoop. Maarten, jij zat daarbij.
Klopt. In totaal waren daar 3 zittingsdagen voor nodig, want er waren 6 verdachten. En door corona-perikelen liep het een beetje uit elkaar. Maar er waren dus 3 dagen. 1 dag was uitgetrokken voor de sportschoolhouder en zijn partner. Die komen uit Beerserveld en die werden dus verdacht van het ruimte bieden aan het drugslab. Hij ontkende dat overigens. Hij zei wel van, ik heb mijn ruimte ter beschikking gesteld, maar ik dacht altijd dat er een hennepkwekerij in zou komen. En niet dat er een drugslab in zou komen. De politie trof daar op 1 november 2020. Trof ze daar een groot drugslab aan waar crystal meth gemaakt werd. En daar was genoeg grondstof om voor tientallen kilo's crystal meth te maken.
Ja, en voor vervolging, zit er dan een verschil in een drugslab dat dan waar crystal meth wordt gemaakt of waar wietplanten staan? Zit daar nog een verschil in? En wat is dan dat verschil?
Nou, het verschil is wel dat je daar op hogere straffen kan rekenen. Dus de straffen die het Openbaar Ministerie heeft een lijstje eigenlijk van des te zwaarder, des te erger, des te hoger de strafeis. En dan wordt zelfs onderverdeeld in categorie laboratorium. Mm-hmm. Dus hoe groter het lab, des te hoger de strafeis. En dit was een groot lab, categorie 3, had de officier het over. Ik weet niet of dat in het grootste lab is wat ze hebben. Maar om een voorbeeld te geven, een hennepkwekerij van 200 planten is al een grote hennepkwekerij. Dus dat
het was geen klein drugslab in dat geval.
Nee, want als je tientallen kilo's aan meth kan maken op basis van wat daar al stond in Vroomshoop, dat is echt voor miljoenen euro's aan spul. Mm-hmm. En dat is dan niet voor de Nederlandse markt, maar voor de export.
Ja.
En die andere zittingsdagen, daar kwamen de verdachten aan bod die volgens het Openbaar Ministerie meer bij de productie waren betrokken.
Mm-hmm. Ja, en daar werd Spaans gesproken volgens mij, of niet?
Ja, er werd zeker Spaans gesproken, want er waren 2 mannen uit Mexico. Die zouden de kok zijn, volgens het Openbaar Ministerie. En de reden dat ze in Vroomshoop zijn beland, dat had eigenlijk 2 redenen. De eerste reden is dat het te lastig was in Amsterdam. De politie zat ze op de hielen, de organisatie wilde daar weg. Mm-hmm. Dus die zocht een nieuwe plek. Die vonden ze in Vroomshoop, want de sportschoolhouder had geld nodig en had een ruimte beschikbaar, volgens het Openbaar Ministerie. En die had een vrouw die uit Colombia kwam. Dus die praat vloeiend Spaans.
Ja.
Dus uit afgetapte gesprekken, dat las de officier voor. Toen de leiding van die drugsorganisatie zei ook van, dat is een mooie plek, daar is het rustig. En die vrouw spreekt Spaans, daar zijn onze jongens helemaal thuis.
Ja, je noemt, ze wilde weg uit Amsterdam.
Ja.
Is er meer bekend over die organisatie achter die Mexicanen, of bij welke organisatie zij horen?
En dat is een groter onderzoek uit Amsterdam. Dat heeft de naam Ketchikan. Het Openbaar Ministerie geeft allemaal willekeurige namen aan die onderzoeken. Daar kwamen ze die Amsterdamse organisatie op het spoor. Die zouden vanuit Amsterdam meerdere locaties hebben in Nederland. Dus niet alleen Vroomshoop, maar ook in Westendorp. Dat is in Zeeland en Baak hier in de Achterhoek. Mm-hmm. Maar ook in België. En vermoedelijk nog meer plaatsen. Maar in dat onderzoek kwamen ze dus ook Vroomshoop op het spoor. En toen hadden ze hier de collega's in Twente getipt van, jongens, jullie moeten even uitkijken bij die sportschool. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen volgde die inval even later. Ja. Maar dat onderzoek in Amsterdam, dat is nog niet klaar.
Nee. En die Mexicanen, die wilden niet heel veel zeggen in de rechtbank, hè?
Nada. Nee.
Nee, daar was geen woord Spaans bij wat dat betreft.
Klopt. Nee, die zeiden, die hadden niks te maken met de drugslab, is hun verweer. Zij kwamen uit Amsterdam. Ze ontmoetten daar een man. Het was daar heel gezellig. Ze waren in de shisha lounge. Een beetje aan het roken, een beetje aan het drinken. Het was gezellig. En die man zei, joh, ik weet nog wel een ander leuk plekje. Ga je mee, lekker relaxen, roken, drinken. Prima. Dus die mannen, die waren ook een beetje onder invloed, verteld dus tijdens de zitting. Stappen bij hem in de auto en die rijden een uurtje of twee naar het oosten. En die belanden in Beerzartveld. En dat was de reden waarom ze er waren. Mm-hmm. Een dag later gingen ze mee naar de sportschool en opeens was de invalder. Dat is heel kort hun verhaal.
Het hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar eigenlijk.
Het is wel pech hebben, zou ik
zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Wrong place, wrong time.
Dat is eigenlijk wel wat ze zeiden. Verkeerde plek, verkeerde tijd. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor een andere verdachte. Die heet Geronimo, een jongen uit Arnhem. Die was ook op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Hij had een geheime relatie met de stiefdochter van de sportschoolhouder. Dat was zijn scharrel en daarom was hij een vroomshoop. Hij zei, was ik maar thuis gebleven.
Ja, precies. Ja. Hey, van vroomshoop is het een hele kleine stap naar Almelo. En dan kijk ik Erwin even aan, want jij zit vrijdag bij de proforma-zitting over Kenzo K.
Ja, dat klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is de tweede regiezitting, tweede proforma-zitting tegen Kenzo K. Waarin hij waarschijnlijk op vrijdagmiddag dus weer verschijnt. Mm-hmm. In december is de eerste zitting geweest. Toen is er bevolen dat hij moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Ja, of dat onderzoek inmiddels is afgerond, dat denk ik nog niet. Nee. Vaak duurt het toch wel wat langer. Dus vanmiddag of vrijdagmiddag zal besproken worden hoe het verder gaat. Wat er al bekend is, ligt er al een rapportage. En zal het spoorboekje voor de inhoudelijke behandeling ongetwijfeld worden besproken.
Ja, en wat verwacht jij daarvan?
Zoals ik net zei, ik denk dat het spoorboekje een beetje wordt ingevuld. Er zal ongetwijfeld al iets van een rapportage liggen. Of er al een volledig rapport ligt, zoals ik zei, dat zal niet het geval zijn. En dan wordt er gewoon gekeken van wanneer zou hij eventueel voor een inhoudelijke behandeling weer naar de rechtbank moeten komen. En er zal een beslissing worden genomen over zijn hechtenis.
Ja, en wat verwacht jij? Wat gaat de rechtbank zeggen over die hechtenis? Ik gok dat hij langer vast blijft zitten.
Ja, deze man komt voorlopig niet vrij. Zeker niet tot aan zijn inhoudelijke behandeling van de zaak. En ja, we kunnen er bijna wel een weddenschap op afsluiten dat hij voorlopig sowieso niet buiten is.
Nee.
Kun je wat zeggen hoe hij erbij zat tijdens de eerste proforma-zitting?
Ja, bij de eerste proforma-zitting, kijk, we hebben allemaal de beelden gezien van Kenzo K. op het balkon, waar hij met een kruisboog stond, met ontbloot bovenlijf. Mm-hmm. Dan zie je een soort Rambo-achtig figuur. Maar bij de eerste zitting zat hij in het huis van bewaring. En zat hij er echt bij als een, het klinkt misschien gek, maar als een dood vogeltje. De armen langs het lichaam. Hele strakke blik, heel rustig, heel timide. Mm-hmm. En of dat komt omdat hij onder de medicatie zit, dat is de
zou
vraag.
Goed kunnen,
Maar in niets zag je terug wat je eigenlijk op het balkon hebt gezien als een doorgedraaide man die net twee vrouwen schijnt te hebben vermoord. Ja. Dus heel bijzonder.
Kunnen we op basis daarvan voorzichtig al iets zeggen over zijn toestand toen?
Nou, daar is bij de eerste proforma zitting al iets over gezegd. Hij ten tijde van het delict, van de delicten, schijnt hij in een psychose te hebben gezeten. Lange tijd werd ook aangenomen dat hij psychische problemen had. Nou is gebleken dat hij die psychose waarschijnlijk dat hij daarin is geraakt door het gebruik van LSD, van drugs. Mm-hmm. En dat heeft ook voor best wel veel woede en verdriet gezorgd bij de nabestaanden, die hem toch eigenlijk wel eerst hebben gezien als een slachtoffer van het falende zorgsysteem. En toen duidelijk werd dat hij dus drugs gebruikte en daardoor mogelijk een psychose in een psychose beland. Toen is toch de blik van nabestaanden wel wat anders geworden.
Ja, zijn die daar dan ook bij zo'n proforma zitting? Of is dat echt gewoon nog niet relevant genoeg dan?
Jawel. Ze zijn of ze er vrijdagmiddag bij zijn, is nog even de vraag. De vorige keer waren ze er wel bij en er was ook echt heel veel belangstelling van pers en publiek, dus nabestaanden, familieleden. Ik ga ervan uit dat die mensen er vrijdagmiddag ook gewoon weer bij zijn.
Ja, precies. Ja. En dan zijn er komen nog twee belangrijke zaken in Almelo aan bod. Dat is niet vrijdagmiddag, maar dat is de komende week. Onder andere de kofferbakmoord. Al moet ik oppassen met het woord kofferbakmoord, volgens mij.
Wij hebben het de kofferbakmoord genoemd. Sandra Roseman is vermoord aangetroffen in een auto bij het ziekenhuis. En zij lag inderdaad aan de achterkant van de auto. Dus wij hebben het gemakshalve kofferbakmoord genoemd. Of zij in de auto is vermoord, weten we niet. In ieder geval, komende donderdag staat Floris van Vee staat ook in een regiezitting voor de rechter. En zal dan zal ook duidelijk worden misschien hoe dat verder gaat. Wanneer de inhoudelijke behandeling is. Ligt er een rapportage? En wat ten grondslag heeft gelegen aan dit familiedrama, zo lijkt het wel.
Ja, want wordt deze Floris net als Kenzo K. ook onderzocht op zijn psyche of
ja,
niet?
Ja, hij is ook onderzocht of wordt onderzocht. Dat is nog even onduidelijk. Hij heeft toch op een bepaalde manier... hij heeft een tijdje rondgereden met haar in zijn auto terwijl ze al dood was. Heeft vervolgens bij het ziekenhuis de auto neergezet. Is naar binnen gelopen, heeft haar gezegd dat hij zijn vrouw wat had aangedaan. En heeft daarna zelf geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dus alle reden om hulpverlening in te schakelen. En om ook goed te kijken van met wie hebben we hier te maken.
Ja, en dan is er nog een zaak uit Almelo. Dat is in het Schelvorspark.
Ja, dat klopt. Dat is dinsdagmiddag. René Lucas is op 24 september doodgevonden in het Schelvorspark. En daarvoor staat Richard L. Terecht. Hij wordt ervan verdacht. Ja, betrokken te zijn geweest bij de dood van deze René Lucas.
Mm-hmm, ja. Maarten, jij hebt bij de zaak van Dame Lee gezeten. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat was de eerste proforma zitting in de zaak tegen de verdachte rond de moord op Dame Lee. Zijn ex-vriendin, Debbie, en een andere meneer, Daniel. En de justitie verdenkte hen ervan dat zij Daan om het leven hebben gebracht, of daar betrokken bij zijn geweest. Dat was eigenlijk wel een doorbraak, want... Het is al 3,5 jaar terug dat Daan dood werd gevonden in het Oosterveld, in een woning daar in Enschede. Dit was dus de eerste zitting, een bijzonder moment ook, want de ouders van Daan waren er ook. Dus ja, het was een emotionele dag. Het was voor de ouders van Daan, 3,5 jaar terug, dat hun zoon is overleden, vermoord. Het is ook een emotionele dag voor de verdachte. Bijvoorbeeld de ex-vriendin zit ook al heel lang in voorlopige hechtenis. En je zag ook toen ze binnen werd gebracht in de zittingzaal, duidelijk de emoties dat ze haar familie weer zag. Mm-hmm. Maar voor de familie van Melee was het natuurlijk een hele grote dag. Ja, dat is duidelijk.
Ja, wat voor sfeer hangt er dan in de rechtszaal?
Ja, het is heel dubbel. Het is, je voelt gewoon dat de spanning stijgt. De zaal wordt dan klaargezet, zoals dat heet. Dus het publiek mag naar binnen en dat moet eens rustig zitten. En daarna brengt de pakketpolitie de verdachte binnen. Ze kwamen niet tegelijk binnen. Debbie en Daniel die hadden allebei een aparte zitting die dag. Dus Debbie 's ochtends en Daniel 's middags. Maar je voelt gewoon, zeker bij zo'n eerste zitting in zo'n zaak, dan ziet iedereen elkaar voor het eerst. De nabestaande, familie van de verdachte zelf, de rechters, de politie. Het komt allemaal voor het eerst samen en die spanning voel je echt. Dan is het om te snijden. Ja. Het was dus geen inhoudelijke behandeling. Het was een proforma zitting en dat ging over de voorlopige hechtenis. Dus eigenlijk ging het erom, moeten zij voorlopig nog langer in voorarrest blijven? En dat moet. Ja. Wat verder nog wel aan het licht kwam, was dat Daan is dus doodgeschoten in het bed, in de woning van Debbie, met 3 kogels. Ja, ze hebben een vest gevonden in de badkamer, naast de slaapkamer, met daarop kruidsporen. Dat vest zou Debbie gedragen hebben, denkt het Openbaar Ministerie. En zij denken dat Daniel de schutter zou zijn. De reden zou kunnen zijn dat Debbie en Daan ruzie hadden. Ze hadden vaak ruzie. Maar de laatste keer ging Daan te ver, zo gaat het verhaal. En had hij haar zo hard geslagen dat de 2 tanden uit de mond waren geraakt.
Ja. Maar het Openbaar Ministerie, of in ieder geval de officier van justitie, die vindt Debbie eigenlijk maar dat ze een bepaalde rol speelt van de rouwende weduwe, volgens mij, hè?
Klopt, dat zei de officier eigenlijk letterlijk. Want de officier zei van, ik zie u nu hier emotioneel zijn en doen, maar als ik kijk in de tapverslagen, in het onderzoek, dan bent u helemaal niet zo emotioneel en rouwend. En dan zegt u zelfs hele lelijke dingen over de familie vandaan. Mm-hmm. Dus wat er van waar is, dat weten wij niet. Wij hebben het dossier niet. Ik schrijf op wat ik zie, wat er gebeurt in de zaal. Ja. Maar dat is wat er werd gezegd, inderdaad.
Ja. De Oscar-nominaties zijn nog niet bekend. Maar als je vaker in een rechtszaal zit, dan weet je dat er heel veel talent verloren is gegaan. Qua acteren. In rechtszalen zie je heel veel toch best wel goede acteurs en actrices voorbij komen.
Ja. Ja. Waarvan DBR dus eentje is volgens het Openbaar Ministerie.
Klopt. En er was nog een belangrijk ding gebeurd tijdens die zaak. Het Openbaar Ministerie had die doorbraak door een anonieme getuige, zegt de advocaat van Daniel. En die anonieme getuige wil niet meer verklaren.
En waarom niet? Dat is niet bekend.
Die wil alleen verklaren als hij in het beschermde getuigenprogramma wordt opgenomen. En dat gebeurt nu niet.
Nee.
Dus, dus die verklaring kan mogelijk niet meer worden gebruikt in deze zaak. Maar hoe dat verder gaat, dat horen we de volgende keer.
Ja, precies. En wanneer is die volgende keer?
Over een maandje of drie.
Oké, duurt nog even dus.
Ja. Ja.
En het feit dat hij in het getuigenbeschermingsprogramma wil, heeft natuurlijk gewoon te maken met de hele omgeving rondom Daan Malee, zijn vriendin, die Daniel. Dat zijn allemaal mensen die toch wel hun weg weten in het Twentse drugsmilieu. En daar zit waarschijnlijk wel de kiem voor de angst van deze man.
Ja, maar heeft de moord, dan ga ik misschien iets te ver doordenken hoor, maar heeft de moord van op Daan dan misschien ook weer iets te maken met dat drugsmilieu? Of is dat te ver gedacht?
Nou, dat speculeren zoals we nu weten en wat Maarten net ook zegt, heeft het vooral, is het een relationeel verhaal.
Ja.
Daan, dat hebben de ouders van Daan ook meerdere keren gezegd, het was geen makkelijke jongen. En in zijn relatie met Debbie was hij ook niet altijd de ideale partner, om het zo te noemen. En goed, wat er precies heeft gespeeld, dat gaan we ongetwijfeld nog horen bij de inhoudelijke behandeling.
Ja.
Maar het is een trieste zaak.
Dat is zeker. Ja. Wat ook een trieste zaak is de vermissing van Jihad uit Enschede. Daar heb jij volgens mij wat meer informatie over, Erwin.
Ja, klopt. De politie is met man en macht op zoek geweest. En misschien nog wel met man en macht op zoek naar Jihad Jafo. Hij wordt sinds 6 december vermist. Is toen op de verjaardag van zijn zoon samen met een vriend vertrokken. Is daarna ergens in een auto gestapt. En het laatste levensteken, in ieder geval was zijn telefoon, was in Den Ham. Nu heb ik daar een maand geleden over geschreven. En ik kreeg deze week een tip die ik wil gaan natrekken. Van iemand die zegt in Den Ham iets gezien te hebben en gehoord te hebben. Wat dusdanig interessant kan zijn, wat mogelijk kan leiden tot nieuw onderzoek. Dan misschien wel een oplossing. We gaan het zien.
Ja.
In ieder geval een hoopvolle tip en die gaan we na.
Ja. Nou, succes.
Dankjewel.
Heren, bedankt. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.